Goedenavond gemeente, van harte welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis via een verbinding bij de dienst aanwezig kunt zijn. Vanavond gaat dominee Geerling uit Wapenveld voor. U en jij worden hier en ook thuis van harte uitgenodigd om op psalmen en liederen van harte mee te zingen. De bloemen van de dienst gaan met een groet vanuit de gemeente naar Nelis van den Berg. De voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 453. Machtig Gods, sterke rots, u alleen bent waardig. Ik noemde u lied 453 het Weerklank. De kerkraad wens u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken die zijn handen ooit begonnen zijn. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan deze avonddienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 125, daarvan het eerste en ook het tweede vers. Psalm 125, vers 1 en ook vers 2. Wij doen ook deze avond belijdenis van ons christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. In aansluiting op ons belijden zingen we uit Psalm 123, daarvan het eerste vers, 123, vers 1, nadat we ons geloof hebben beleden. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Wij zullen samen gaan bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, tot u komen wij deze zondagavond. En als we tot u komen, dan doen we wat we zojuist hebben gezongen. Dan heffen wij onze ogen op en bidden we. En Heer, als we vanavond bidden, dan willen we allereerst ook danken. Want wat is er veel om voor te danken. Heer, we moeten nu ook belijden, daar schieten we zo vaak in tekort. In de dankbaarheid. Maar vanavond danken wij u voor deze zondag. Voor al het goede dat er al was op deze eerste dag van de week. ontmoetingen met elkaar, rust die we mochten ervaren, overdenken van de dingen. We danken u ook voor de dienst die vanmorgen is gehouden. Dat ook toen het woord heeft geklonken, is uitgegaan tot in ons hart. En nu bidden we, Heere, of u ons ook deze avond een goede en gezegende dienst wilt schenken. Hier in de kerk en thuis, als we meekijken en meeluisteren. Wij heffen onze ogen op tot u die in de hemel zit. En we bidden. We bidden of u ons vanavond onderwijs wilt geven vanuit uw woord. Heere, maar dat u ons ook wilt bemoedigen en wilt versterken. En dat we kracht ontvangen vanuit de Bijbel. Heere, zegen ons als we deze avond een gedeelte lezen uit de geschiedenis van Daniël. En dan ontmoeten we Daniël vanavond als een biddend mens. Heere, geef dat we daaruit ook lessen mogen trekken voor ons eigen gebedsleven. Wilt u ons die vanavond leren? Heer onze God, wij bidden u om de kracht van uw Heilige Geest. Dat vanavond merkbaar zal zijn in het midden van de gemeente dat ook u aanwezig bent. En dat u ons leidt in de dingen die van u zijn. Heere, we vragen u of u ons allen goed en nabij wilt zijn. U kent ons. U weet van onze omstandigheden. U weet wat er vanavond zou kunnen hinderen in het luisteren. En we vragen, wilt u het wegnemen? En wilt u ook de boze weren uit ons midden, dat hij geen enkele kans krijgt in deze dienst? Heren, we bidden, wilt u het vanavond maken tot een werkelijke eredienst? Ja, een dienst waarin ons geloof wordt opgebouwd, maar bovenal en ten diepste, dat u alle eer ontvangt. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want dat bent u zo waard. Dat u geloofd en geprezen wordt. Geef dat deze dienst een lofzang zal zijn op uw grote naam. Heere, hoor en verhoor ons zo. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, uit genade. Amen. Gemeente, we gaan uit de Bijbel lezen. Vanavond een gedeelte uit het Bijbelboek Daniël. En dan het zesde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 11. We lezen uit het Bijbelboek Daniël, het zesde hoofdstuk, en we beginnen te lezen bij vers 1. Daniël 6. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn. En over hen 3 rijksbestuurders, van wie Daniël er één was. Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld zou worden. Toen overtrof deze Daniël de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog om hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniël in zaken het koninkrijk. Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen Wij zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem. Koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden, zijn na onderling beraad van mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden, volgens de wet van Meden en Persen, die niet mag worden herroepen. Daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. En toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Tot zover de lezing uit Gods woord. De tekst voor de preek deze avond is dat laatste vers dat ik u heb voorgelezen. Daniël 6 vers 11. Ik lees het nog een keer. Toen Daniël te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij zijn huis binnen. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op 3 tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. Voordat we over deze woorden nadenken in de preek, zingen we nog uit Psalm 57, daarvan het eerste en ook het tweede vers. Psalm 57, vers 1 en vers 2. Na de preek zingen we uit Psalm 33, daarvan het 5e en het 10e vers. Gemeente, als je het begin van Daniël 6 leest en op je laat inwerken, kun je eigenlijk maar tot één conclusie komen. De ster van Daniël is hoog gerezen. Daniël, Joodse jongen in een heidense omgeving. Zijn hart zit in Jeruzalem, maar tegelijk staat hij met twee benen in Babel. Daniël, man met aanzien geworden, man met macht. Want hij wordt bijzonder gewaardeerd door koning Darius. En die koning heeft hem een hoge positie gegeven. Daniël maakt onderdeel uit van de top van de samenleving. Vlak onder koning Darius heb je drie rijksbestuurders. En vlak onder die drie heb je nog eens 120 stadhouders. En dan is Daniël één van die drie rijksbestuurders. Je verbaast je er wat over. Hoe kan dat? Daar in die heidense omgeving, dat die Joodse jongen Daniël zo'n mooie carrière heeft gekregen. Hoe kan het? Nou, gemeente, het gedeelte dat we hebben gelezen vanavond geeft ons er wel wat inzicht in. Want er staat dat Daniël al de anderen overtreft, omdat er in hem een uitzonderlijke geest is. Het is gewoon een heel bijzondere man. En dat uit zich in een aantal dingen. Hij is betrouwbaar. En er wordt geen nalatigheid in hem gevonden. Sterker nog, er is niets verkeerds in zijn handelen. Ja, maar daar zit iets diepers onder. Want Daniël is niet zomaar een bijzonder intelligente man, een oprecht bestuurder. Nee, het leven van Daniël heeft een geheim. Daniël wordt aangestuurd en aangevuurd door Gods Heilige Geest. Het is de Geest van God die ervoor zorgt dat Daniël een licht kan zijn in die donkere heidense maatschappij. Dat is het geheim van het leven van Daniël. Dat hij samen met de Heere is. Dat hij de Heere kent. Dat hij de Heere lief heeft. En vanuit die kennis van God verspreidt hij licht in zijn omgeving. Prachtig mooi. Heel rijk. Je kunt wel wat lijnen trekken vanuit die maatschappij daar in Babel naar ons vandaag. Ook in het Nederland van 2021. Heel weinig gelovige mensen op verantwoordelijke posities. Heel weinig, maar ze zijn er wel. Ik denk aan ons parlement. Aantal mannen en vrouwen die daar ook het licht van de Heere laat schijnen. Aangedreven door de Heilige Geest. En zo tot zegen van heel ons volk. Laten we daar dankbaar voor zijn dat er zulke mensen zijn. Ook in ons land. Die vanuit hun leven met de Heere de maatschappij dienen. En zo Gods naam ook in ons land hoog houden. Bidden we voor hen? Terug naar Daniël. Ik zei al, Daniël overtreft alle anderen en Darius ziet het. En Darius overweegt nu om Daniël de hoogste baan van het land te geven. Verantwoordelijkheid vlak onder hem, vlak onder de koning. Ja, je zou wel kunnen zeggen, Daniël staat op het punt om minister-president te worden van dat grote rijk onder koning Darius. Het kabinet Daniël 1 is in de maak. Totdat er verzet komt. Groot verzet zelfs. Van de collega-bestuurders van Daniël. Jaloers zijn ze. Het hoofd van Daniël komt hen inmiddels veel te ver boven het maaiveld uit. Ze willen een einde aan de carrière van Daniël. En ze gaan op zoek of ze iets kunnen vinden om Daniël beentje te lichten. Ze zoeken en ze zoeken, maar ze vinden niets. O, wacht. Misschien toch, zeggen ze tegen elkaar. Als we nou eens kijken naar dat geloof van hem. Dat achterlijke Joodse geloof. Zou hij daar niet op te pakken zijn? Zou daar niet zijn kwetsbare plek zitten? En zo gaan ze het aangrijpen. Dat Daniël een biddend mens is. Dat Daniël in afhankelijkheid van de Heere leeft. Ze gaan dat aangrijpen en ze melden zich bij koning Darius en ze leggen hem een plan voor dat de status moet krijgen van koninklijk besluit. Darius krijgt het onder ogen en hij mag tekenen bij het kruisje. Nou, daar heeft de koning overigens weinig moeite mee, want zijn ego is er wel door gestreeld door dat plan, door dat koninklijke besluit. Want dat besluit houdt namelijk in dat alle inwoners van het land, van dat hele grote rijk, gedurende 30 dagen aan niemand een verzoek mogen doen dan aan Darius alleen. Nou, de bedoeling is wel duidelijk. Daniëls tegenstanders weten van zijn leven met God. Weten van zijn gebedsleven. Ze weten dat Daniël alles van zijn bestaan aan de Heere voorlegt. In het gebed. In afhankelijkheid. Dus ze kunnen één en één wel bij elkaar optellen. Als ze die Daniël gedurende 30 dagen nou ook maar één keer betrappen op een gebed, nou dan zijn ze er. Dan is het gedaan met Daniël. Dan is die voer voor de leeuwen. Want dat is de straf in de leeuwenkuil. Gemeente, wat gebeurt hier? Laten we eens dieper kijken. Oppervlakkig gezien is het allemaal wel duidelijk. Die collega-bestuurders van Daniël zijn jaloers op hem. Ze willen hem in de val laten lopen, zodat er aan zijn mooie carrière een einde komt. Maar is dat alles? Nee, dat is niet alles, want er gebeurt hier nog iets anders. Er gebeurt hier iets diepers. Wat we hier zien plaatsvinden, dat is uiteindelijk een botsing tussen het rijk van de duivel en het koninkrijk van God. Want weet u, als er nou iets is waar de duivel een hekel aan heeft, dan is het wel aan mensen die in afhankelijkheid aan de Heere door het leven gaan. Heeft de duivel een gloeiende hekel aan? Aan mensen met een biddend leven. Aan mensen die het in hun bestaan in de handen van de Heere leggen. En van hem verwachten. Zal de duivel uiteindelijk een zorg zijn. Dat de ster van Daniël rijst. Het zal de duivel uiteindelijk een zorg zijn. Dat Daniël meer en meer aanzien en macht krijgt. Maar waar hij woest van wordt, dat is dat Daniël iedere dag 3 keer op zijn knieën gaat. En dat hij dan samen met de Heere is. En dat hij het dan goed heeft met zijn God. Dat hij hem looft en prijst. Dat hij hem dankt. Dat hij de grote en de kleine dingen van zijn leven aan de Heere vertelt. En dan bidt of de Heere hem erin wil helpen en kracht wil geven. Dat alles, dat tere gebedsleven van Daniël, dat moet kapot, vindt de duivel. Is de boze een doorn in het oog. Gemeente, maar als we dat zo horen van Daniël, dat hij zo dicht bij God leeft en dat hij zo'n hartelijke gebedsverhouding heeft met de Heere, zou ons dat dan ook niet heel veel te zeggen hebben? Jazeker. Als we vers 11 lezen, onze tekst van vanavond, dan liggen daar een heleboel lessen in. Ook voor ons leven met God. Laten we de tekst eens volgen. Het eerste wat in onze tekst wordt gezegd is dat Daniël in zijn huis een bovenvertrek heeft met open vensters richting Jeruzalem. Als we kijken naar het huis van Daniël, wat denkt u? Zal dat een eenvoudig optrekje zijn? Nou, reken daar maar niet op. Reken daar maar niet op, dat huis van Daniël is zonder enige twijfel onder architectuur gebouwd. Daniël is de tweede man van het koninkrijk, tenslotte. Daniël, hoe wil je de keuken? Daniël, waar wil je de badkamer? Daniël, hoe zullen we de tuin inrichten? Allemaal mooi. Maar Daniël wil vooral iets anders. Daniël wil iets bijzonders. Hij wil een bovenvertrek, een bovenverdieping die als gebedsruimte kan dienen. En in die gebedsruimte dan iets heel bijzonders. In die gebedsruimte worden vensters aangebracht op het westen, in de richting van Jeruzalem. Open vensters richting Jeruzalem. Dat is heel uitzonderlijk. Want normaal is het in die tijd dat je alleen open vensters hebt met uitzicht op de binnenplaats. Zo werden de huizen gebouwd in die dagen. Nee, Daniël wil het anders. Daniël wil open vensters naar Jeruzalem. En zo gebeurt het ook. Waarom? Waarom wil Daniël dat nu? Jeruzalem is de plaats die zijn hart heeft. Want Jeruzalem, dat is de plaats waar ooit de tempel stond, waar de Heere woonde. Jeruzalem, dat is de plaats waar het zo duidelijk wordt. God is Koning van hemel en aarde. De Heere is het die gediend moet worden. En daar wil Daniël voortdurend zicht op hebben, om het zo maar te zeggen. Met die open vensters naar Jeruzalem laat Daniël merken: ik verwacht het in mijn leven van de Heere alleen. Hij is mijn God. Die afgoden van Babel zijn niets. De Heere is God. Zijn weg wil ik gaan. Zijn hulp verwacht ik. Daniël opent de vensters van zijn leven naar Jeruzalem. Niet naar de wereld. Alsof het in de wereld te verwachten zou zijn. Je diepste hulp. Je grootste kracht. En Daniël opent de vensters van zijn leven ook niet naar zijn eigen hart. Waar zijn eigen wil leeft, zijn eigen verlangens. Want Daniël is het gaan leren, dat brengt mij niet verder. Mijn zondige hart brengt mij niet verder. Ik moet het van de Heere verwachten. En daarom open vensters naar Jeruzalem. Met zicht op de troon van de genade. Daar ligt Daniëls verwachting. Bij God. Gemeente, hoe zit dat met ons? Wat is nou onze diepste verwachting? Waar leven wij bij? Waar leven wij van? Is het voornaamste in ons leven dat we maar proberen om er toch nog het beste van te maken? Dat we toch nog maar wat aardigheid zoeken in deze onzekere tijd? Waarheen staan onze levensvensters open? Naar Den Haag? Met zijn persconferenties? Of naar de Bild waar het RIVM zetelt met zijn analyses en voorspellingen? Of naar allerlei complottheorieën? Hoe zit dat in ons leven? Is misschien langzaam maar zeker het venster naar God, het venster naar de Heere Jezus, wat dicht komen zitten? Of is het anders bij ons? Hebben ook wij open vensters naar Jeruzalem? Dat we het in alle moeite en onzekerheid van ons bestaan toch altijd maar bij de Heere zoeken? Dat we ten diepste uitzien naar zijn hulp en bijstand? Gemeente, komt het wel op aan dat ons leven een afhankelijk leven wordt. Dat we de Heer Jezus Christus als onze koning leren kennen. Dat we hem de hoogste plaats gaan geven in ons leven. Dat we het van de heiland gaan verwachten. Voor tijd en eeuwigheid. Gemeente, als je open vensters hebt naar Jeruzalem. Dan zie je ook het kruis. Het kruis van Golgotha. Kruis dat eens daar buiten Jeruzalem gestaan heeft. Aan dat kruis is de heiland gestorven voor u en voor mij. Is hij het niet waard dat we alles van ons leven bij hem brengen? Zouden we niet met open vensters naar Jeruzalem leven? Gemeente, dan kom ik bij het volgende, want dan komt de vraag bij mij op, ja, maar hoe doet Daniël dat dan concreet? Hoe geeft Daniël dan inhoud aan zo'n leven dat de Heere verwacht? Een leven met open vensters. Wat houdt dat dan in? Nou, heel belangrijk in onze tekst. Van Daniël lees ik dat hij 3 keer per dag op zijn knieën gaat. En dat hij dan bidt en dat hij dan dankt voor het aangezicht van God. Hij doet dat 3 keer per dag. En de vraag komt zomaar bij me op, heeft hij daar wel tijd voor? Die aanstaande minister-president. Is een agenda al niet vol genoeg? Daniël zou zeggen, daar gaat het niet om. Het is maar waar je tijd voor neemt. Het is maar wat je het zwaarst laat wegen. Maarten Luther heeft eens een keer gezegd, hoe drukker mijn dag is, hoe meer tijd ik aan gebed besteed. En dat is precies wat Daniël ons in het woord vanavond ook voorhoudt. Gebed is adem om te leven. Zonder gebed kun je niet. Zonder gebed word je kortademig. Kom je kracht tekort. Wijsheid tekort. Inzicht tekort. Daniël bidt en dankt voor het aangezicht van God. Dat staat er in onze tekst. Degene onder u die nog een oude Statenvertaling bij de hand hebben, die zullen daarin zien dat er in de Statenvertaling staat, hij bidt en doet belijdenis voor God. Herzien, de Statenvertaling zegt, hij dankt voor het aangezicht van God. De Statenvertaling zegt, hij doet belijdenis voor God. Nou, qua vertaling kan het allebei. Maar wat ik in de Statenvertaling wel heel mooi vind, is dat daarin naar voren komt dat Daniël voortdurend in zijn gebed zijn kompas weer scherp stelt. Want dat drukke leven dat hij leidt daar in Babel, daar zou zomaar het idee van kunnen uitgaan, kan het allemaal zelf wel. Het gaat toch voor de wind. Mijn carrière zit in de lift. Daar heb ik zelf heel veel aan gedaan. Daniël zou nou zomaar ondergedompeld kunnen raken in een overschatting van zichzelf. Hij zou zomaar ondergedompeld kunnen raken in dat heidense leven daar in Babel, ook dat. En Daniël kent zijn eigen hart. En daarom belijdt hij 3 keer per dag in zijn gebed, niet ik, Heere, maar u. Ik moet het niet van mezelf verwachten, ik moet het van u verwachten. U bent God. U bent de Heere. Belangrijke les, vindt u niet? Dat je in je gebed de blik weer scherp krijgt. Nee. Ik moet het niet van mezelf verwachten. En ik moet het niet van de mensen om me heen verwachten. Ik moet het niet van deze wereld verwachten. Ik moet het van God verwachten. Hij is de Heere. Hij is mijn redder. Om zijn wil moet het gaan in mijn leven. Daniël bidt en belijdt 3 keer per dag. En nou, dat blijft hij doen. Jazeker. Dat blijft hij doen. Ook na dat koninklijke besluit. Daniël blijft bidden. En dat is niet vanzelfsprekend hoor. Want als Daniël een poosje zou zijn opgehouden met bidden, dan had hij menselijke wijs gesproken het vege lijf kunnen redden. Toch? Oh, wat wordt het nu spannend. Want ziet u wat er gebeurt? Er komt verleiding rondom het gebed. Het gebed van Daniël komt onder druk te staan. Zijn levensadem komt onder druk te staan. Daniël zou onder de omstandigheden ook best kunnen denken en zeggen, ach, nou, laat ik er nou maar een poosje mee ophouden met bidden. Het is maar 30 dagen. Dat red ik toch wel. De Heere zal toch ook wel snappen. Wat zou u doen? 30 dagen niet bidden, redt u dat? Kan dat? Ziet u? Wat een verleiding. Wat een verleiding van de duivel. Hij zet het gebed, de levensadem van Daniël, onder druk. En dat kan bij ons nou ook zomaar gebeuren. Dat je gebedsleven onder druk wordt gezet. Ja, maar niet op de manier van Daniël, want aan ons wordt niet gevraagd om 30 dagen niet te bidden. Maar het kan zomaar gebeuren. Ik noem maar wat. Dat je zegt, nee, bidden, dat gaat op het moment niet. Want ik heb geen rust in mijn lijf. Kom er gewoon niet toe om te bidden. Of dat je zegt, bidden, waarom zou ik dat nog doen? Ik zie er helemaal niks van in mijn leven. Van gebedsverhoring. Ik hou er mee op. Of dat je denkt, ja, dat bidden van mij, dat stelt toch eigenlijk ook helemaal niks voor. Het is zo houterig, het is zo oppervlakkig. God zal vast niet luisteren. Steeds maar weer diezelfde woorden die ik uitspreek in het gebed. Ik hou er mee op. Het gebed onder druk. Gemeente, vanavond wil ik u aansporen. Als dat zo is in uw leven, als u dat zo ervaart, dat je gebedsleven onder druk staat, hou vol. Hou vast. Net als Daniël. Want dit is niet zomaar iets dat je ook wel kunt missen. Nee, hier is uw en mijn leven mee gemoeid. Met onze gebedsverhouding met de Heere. Neem nou maar een voorbeeld aan Daniël. Ondanks de druk, ondanks de tegenstand, blijft hij toch bidden. Hij blijft op zijn knieën gaan, precies zoals hij voordien had gedaan. Ja, maar dan wordt wel duidelijk dat bidden ook een gevaarlijke activiteit kan zijn. Want als je bidt, leg je je leven in de handen van de Heere. Bidden is op God bouwen, bidden is God vertrouwen. En als je dat doet, krijg je de wereld tegen. Dan krijg je de duivel tegen. Weet u daar iets van? Uit uw eigen leven? Dat u zegt, op een bepaald moment is er ook een verdieping in mijn leven gekomen. Als het gaat om bidden, om het contact met de Heere God. Maar wat ik toen meteen ook heb ervaren is dat daar tegenkracht op afkwam. Op het moment dat ons gebedsleven zich verdiept. Op het moment dat we daar ook helemaal uit gaan leven. Uit die relatie die door het gebed onderhouden relatie met God. Dan gaat de duivel op het puntje van zijn stoel zitten. Dan wil hij dat kapot gaan maken. Dat zien we ook bij Daniël. Want Daniëls bidden is radicaal. Daniëls bidden gaat tegen het schema van de wereld in. Daniël gehoorzaamt de Heere meer dan dat hij naar de wereld luistert. En dat heeft consequenties. De muilen van de leeuwen staren Daniël aan. En Darius realiseert zich wat hij gedaan heeft. Hij probeert nog van alles, maar hij is in de val gelopen. De val van zijn eigen ego. En je denkt, is het nou klaar? Is dit nou het einde? Loopt het nou zo af? Daniël, trouwe knecht van God, vermorzeld tussen de raderen van de macht. Is dat het? Is dit het einde? Moet u ook niet denken aan Golgotha? Maar Heer Jezus, die trouwe knecht van God, wiens leven dreigt te eindigen in het donker van de dood. Is dit het einde? Is de leeuwenkuil het laatste? Is het kruis het laatste? Nee. Bij Jezus niet en bij Daniël niet. Natuurlijk, de weg van Christus is een heel andere dan die van Daniël, maar toch is er wel verbinding. Want in beide omstandigheden, zowel de omstandigheid van de leeuwenkuil als de omstandigheid van het kruis, in beide omstandigheden geeft de Heere volkomen uitkomst. Hij wekt zijn zoon op uit de dood. En vanuit het paasfeest valt er licht in de leeuwenkuil. Door de opstandingskracht van Christus wordt Daniël wonderlijk gespaard. Het leven overwint. Daniël, de man die de Heere volgt, wordt bewaard. Toch de goede keuze gedaan. Ook in de moeite. Blijven bidden. De Heere blijven volgen. Goede keuze gedaan. God redt. Gemeente, wat een aansporing ook voor ons. Om de goede keuze te maken in ons leven. Ons leven aan de Heere te geven. Bij het kruis van Christus uit te komen. Met open vensters naar Jeruzalem leven. De weg gaan die de Heere wijst. Hem volgen. Met daarin als gouden draad. Het gebed. Houd vast in het gebed. Ook als er druk is. Gemeente, bid en doe het met regelmaat. Richt je leven op God. Zoek Hem iedere dag in het gebed. Is dat altijd makkelijk? Nee, dat is niet altijd makkelijk. Als je met God leeft, heb je het niet altijd makkelijk. Zien we zo duidelijk in de geschiedenis van Daniël. Want er komt zoveel af op een biddend leven. We hebben het eerder in de preek al geschetst. Maar je hebt wel uitzicht. Als je leven een biddend leven is, als je leven verbonden is met God door de genade van Christus, dan heb je wel uitzicht. Heb je de goede keuze gedaan? Keuze van Daniël. Christus is overwinnaar. Als je met Hem door het leven gaat, wordt dat je duidelijk meer en meer. Christus is overwinnaar. En met Hem ben ook ik overwinnaar. In mijn zwakte, in mijn tekort. Want dan word ik door de Heere Jezus meegenomen naar de eeuwigheid, waar alle tegenkrachten overwonnen zullen zijn. De God van Daniël is de God van hemel en aarde, de levende God. Heel wonderlijk. Aan het einde van Daniël 6 komt koning Darius tot een bijzondere belijdenis. Hij zegt: de God van Daniël, dat is de levende God. De God van Daniël, die houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet ten gronde. Zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en hij redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde. Wonderlijke belijdenis van Darius. Belijdt u het mee? Amen. We gaan samen nog danken en bidden. Heer onze God, U die onze trouwe Vader bent, tot U komen we aan het einde van deze dienst om U te danken. Heere, dat U ook vanavond in alle rust Uw woord hebt laten uitgaan, dat het gezaaid is. En dan bidden we, wilt U geven dat het in ons hart zal werken? Dat het niet is het ene oor in en het andere weer uit, maar dat we er onder de indruk van zijn en dat het ook in ons leven gaat werken, dat de God van Daniël ook onze God is. Heere, dat we in alles van ons leven bij U terecht kunnen en terecht moeten. Want U bent koning. Geef, Heere, dat we met onze schuld en onze zonden bij het kruis van de Heere Jezus uitkomen. En dan die zonde daar laten om van de Heiland vergeving te ontvangen. Maar geef dan ook, Heere, dat we vanuit die verzoening mensen worden die leven willen met U, meer en meer. We danken U voor het gebed, dat we in het gebed U steeds kunnen zoeken. Dat we in het gebed kracht ontvangen om verder te gaan op de weg die U wijst. Dat het gebed ook voor ons een middel is om ons leven weer te spiegelen aan wie U bent en wat U van ons vraagt. Heere, wilt U zo met ons zijn? Wilt U in ons leven werken? Dat we de vruchten zullen plukken van de rijkdom van het gebed. Heer onze God, wij bidden voor elkaar. We bidden voor de gemeente hier in Ochten. We danken U voor het goede dat U aan de gemeente geeft. We bidden ook om een zegen voor mensen die ziek zijn, mensen die verdrietig zijn, mensen die een gemis met zich meedragen. Heere, wilt U zich over hen ontfermen en wilt U hen laten merken dat U een God bent van dichtbij. Een God die troosten kan zoals geen mens dat kan. Heere, we bidden ook voor deze zomerperiode. Bidden om een zegen over de gemeenteleden die op vakantie zijn. Heere, wilt U hen een tijd van rust en ontspanning schenken? Wilt U ook geven dat ze op een later moment weer veilig terugkomen hier in ons midden? Wilt U met de mensen zijn die niet op vakantie kunnen of willen, door welke omstandigheid ook? Heere, want dan kan de zomerperiode ook wel eens een heel eenzame en ook wel eens een verdrietige tijd zijn. Wilt U daar dan bij wezen, Heere? En we bidden ook voor inspanningen die gedaan worden om ook in deze vakantietijd mensen in aanraking te brengen met U en met het evangelie. We bidden in het bijzonder om een zegen over het dabarwerk her en der. Heere, wilt U geven dat er op die wijze ook mensen in aanraking komen met het meest wezenlijke van het leven, dat er een God is en dat die God gediend wil worden, dat die God geloofd wil worden, dat die God vrede en verzoening wil schenken aan ieder mens. Heere, we danken voor deze avond. We danken voor deze dienst. We bidden om vergeving voor wat niet goed was vanavond. Wilt U met ons meegaan? Wilt U ons nog een goede en gezegende zondagavond schenken? Ons ook voorgaan op de weg deze nieuwe week in? Wilt U ons kracht geven? Heere onze God, ontvangt U zo onze dank en onze lof. We bidden het in Jezus' naam uit genade alleen. Amen. Gemeente, graag wijs ik u nog op de collecte. U hier in de kerk kunt straks bij de uitgang na de dienst uw bijdrage in de collectezakken deponeren. En de mensen thuis, die weten de wegen waarschijnlijk ook wel te vinden om ook hun bijdrage te geven in de dienst aan de Heere. Van harte bij u aanbevolen. De Heere zegene u en uw gaven. Dan gaan we ons slotlied zingen. Dat is lied 445 uit de bundel Weerklank.
Thank you.
Gemeente, in de kracht van die God zal het ook deze week weer gaan. Verhef uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.